Wij hebben in het morgenuur uw aandacht zoeken te bepalen ter voorbereiding van onze Heidelbergse catechismus, waar we in dit avontuur dan weer een begin aan wensen te maken. Naar aanleiding van zijt zeer begeerig, als nieuwgeboren kinderen zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En hebben getracht u te bewijzen, mijn ouders, dat nieuwe leven, waar God een heilige geest die nieuwe geboorte gebracht heeft, dat die zeer begierig zijn naar de redelijke en onvervalste melk. Waarin we dan getracht hebben te bewijzen dat dat in hoofdzaak bestaat in de zuivere en waarachtige leer der zaligheid, wat voor hun tot voeding en tot spijs is. En vandaar het ook dat die werkelijk door genade hebben leren kennen, de wederwarende kracht des Heilige Geestes, zullen zeker behoeften en het liefst te horen in zonderheid de leer van onze Heidelbergse catechismus. We weten wellicht alle wel dat we in ons leerboek drie formulieren vinden. Formulieren of leerstellingen, namelijk de formulieren van enigheid, de Heidelbergse catechismus, de 37 artikelen van onze geloofsbelijdenis en de 5 artikelen tegen de remonstranten. Het is een opmerkelijke zaak dat de catechismus een persoonlijke belijdenis is. De 37 artikelen een kerkelijke belijdenis is en de 5 artikelen tegen de remonstranten weerlegd wordt de dwaasheid van de remonstrantische leerstelling. Zodat in wezen wel de catechismus het schoonste is van deze drie formulieren van enigheid. Die drie formulieren van enigheid er hebt door de eeuwen heen van dat de hervorming of de reformatie plaats heeft, hebben kerkelijk en zijn kerkelijk erkend geworden als gegrond op Gods woord. En vandaar ook de Heidelbergse catechismus, omdat daar Frederik Keurvorst van Pauls de catechismus op heeft laten stellen voor de jeugd. En niet indirect voor ouderen vandaag, maar in hoofdzaak voor de jeugd. Het heeft ook onze vaderen goed gedacht en zelfs eertijds toen de kerk nog één was, dat er de leraars eens per zondag of eens per jaar de catechismus zouden verhandelen. En toen dan die keurvorst Frederik de Vrome werd hij genoemd, deze catechismus op heeft laten stellen door 2 godzalige jonge mensen, dat onze kinderen op school wil leren. Van Ursinus en Olivianus, die dat opgesteld hebben en wel in vraag en antwoord. Wat betekent nu het woord die catechismus? Dat betekent in de grond onderwijzing aan onwetenden. Zodat die man het goed gedacht heeft in zonderheid voor de jeugd. Luther die heeft daarvan gezegd, laat ik dat even ter inleiding eens duidelijk maken. Luther heeft gezegd, omdat het voor de kinderen eigenlijk opgesteld is, dan de kinderen in de jeugd een rechte kennis van de zuivere leer der waarheid zouden verkrijgen. Wat helaas in onze tijd zo ontzaglijk in verval is. En inzonderheid ook de jeugd zo weinig kennis meer heeft van de waarachtige geleerde zaligheid. En mijn hordes, dat neemt hand over hand toe. Korenmost en olie En alles wat de tijd biedt, neemt het hart in beslag. En voor de waarachtige geleerde zaligheid, daar is bijna geen oor en geen hart meer voor. Toch zeiden we dat het betekent onderwijzing aan onwetenden, waar Luther een zeer schoon beeld voor had. Die heeft dus uitgedrukt in een van zijn leerstellingen, als het ging over de catechismus, dat twee beursjes zijn met twee goudstukken. En zegt dat wanneer de kinderen dat mogen leren, het een keten onder de hals is met twee beursjes met goudstukken. Waarvan in het ene beursje zit een goudstuk waar aan de ene kant op staat geloof en liefde. En mijn oor is het ene het geloof en het andere de liefde. En wanneer op het goudstuk van het geloof, zegt hij, daar staan twee dingen op. Ik ben zondaar en Jezus is mijn zaligmaker. Erg kort gezegd. En het andere geldstukje in de andere beurs staat op liefde. En die tweevoudig is de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En dan zegt die man, als de ouders dat onze kinderen al vroeg komen te leren, dan zouden ze alleen enige kennis in de jeugd gaan verkrijgen van wat de leer der zaligheid is. Zonde en verlossing, zonde en zaligheid, liefde tot God en de naaste. Dat legt me net alles in verklaring. En daarom is de catechismus zo ontzaggelijk schoon erin als we zeiden. Het is niet een geloofsbelijdenis zoals we in de artikelen des geloofs, want daar lezen we rijk. En wanneer ons de geloofsbelijdenis voorgelezen wordt, die dan ook in de catechismus nog verhandeld wordt, over ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Maar de onderwijzer die gaat ons wijzen naar ons persoonlijk geloof. Die wijst ons dat we persoonlijk, vandaar dat die catechismus is niet alleen een leerstellige, maar ook bevindelijk wat er nodig is gekend te worden en gebaseerd op Gods woord. Daarom zeiden we in het morgenuur nog, de catechismus is als een fort en een bolwerk. Rondom de leer van Gods woord, de leer van ellende, verlossing en dankbaarheid. Zodat het een zeer schoon leerboek is. En we hebben nog gezegd al meer, hoe ouder dan we worden, hoe beminnelijker of ons de catechismus wordt. Waarom? Wel, mijn hoor, vervinden we de zuivere geloofsleer in verklaard, zoals die gebaseerd is op Gods getuigenis. En wanneer we dan ook daar de waarde van leren kennen. Vroeger jaren, dan werd toen de catechismus nog in de kerk een hoge plaats innam, moest elk een van de jeugd, moest de zondagsafdeling in het openbaar opzeggen, dat de hele gemeente kon horen dat de catechismus door zo'n jeugdige geleerd werd. Toen we vroeger nog in de oude kerk waren, hebben we dat ook nog een keer gedaan. Dan onze catechisanten elke week dan de een, dan de andere, een zondagsafdeling opzijden. We zouden het nou misschien niet meer hoeven te proberen. In zulke korte tijd. Ten eerste dat men zich er niet meer voor geven zou misschien, en ten andere, het is zo moeilijk om de catechismus te leren. Het is omdat we belangeloos zijn. Want als we de waarde ervan leren kennen, mijn hoor, het leven en de zaligheid ligt verklaard in die schone Heidelbergen. En wat heeft die keurvorst van Saxe, die Frederik de Vrome, toch wel een liefde gehad tot de jeugd. In onze tijd moeten er jeugdverenigingen, jeugdzangverenigingen En alles moet er voor de jeugd gedaan worden. Om ze voor het vlees wat genot te geven. Desnoods nog een radiootje of wat muziek erbij. Maar hier vinden we, mijn hordes, wat die man biddend gedaan heeft voor de jeugd. Om ze dat schone boek achter te laten. Wat ze wijst, wat nodig is gekend te worden tot zaligheid. Er wordt soms wel eens gezegd, ja, onze jeugd mag niets, is er nog groter, mijn oordes, als dan ze de leer der zaligheid, en als God het zou gebruiken, zalig te mogen worden, kan er nog groter uitgedacht worden, op weg en reis naar de eeuwigheid. O, staan we nog wel eens bij stil, dat het ook voor onze kinderen zo nodig is, want in welke tijd leven van leren, vervalsing, van afval van de waarachtige en zuiverleerde zaligheid, je komt er toch wel. Ach, waar wordt de ernst nog gepredikt en de noodzakelijkheid van die drie stukken die nodig zijn gekend te worden, om getroost te leven en nog eens getroost te sterven. Daarom zeiden we, bij het klimmen van onze jaren, en we weten niet, als de Heer ons de tijd geeft om dit te verhandelen, daar maar over nieuw aanwensen te beginnen. Het is al meer dan 2 jaar geleden dat we aan begonnen zijn. Een poosje is stil geweest of over andere stoffen, maar het lag toch in ons hart om er over nieuw weer bij stil te staan. Daarom vragen we dan ook uw aandacht voor de eerste zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus en daarvan vraag 1 met het antwoord. We noemden u vraag 1 met het antwoord, waar we al dus lezen. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen bent, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader er geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle dingen tot zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En wij vinden hier een 7-tal overdenking. En mijn hoortes, 7 is een vol getal. En zo vinden we hier in ons onderwerp de volle zaligheid. Wens een stilbestaande ware troost door het geloof genoten. En staan ten eerste stil dat de onderwijzer hier beleidt ten eerste dat hij van Christus is. En niet zichzelf, naar aanleiding van het eerste gedeelte. Ten tweede dat hij door Christus gekocht is. En als het een eigendom geworden is door zijn dierbaar bloed. Ten derde, dat hij door Christus vrijgemaakt is, naar aanleiding van al zijn zonden volkomenlijk betaald heeft. Ten vierde, dat hij door Christus verlost is geworden van de heerschappij des duivels. Ten vijfde, dat hij door Christus bewaard is geworden, of geworden is, naar aanleiding dat zonder de hemelse, zonder de wil mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Ten zesde, dat hij door Christus verzekerd is van de kroost, naar aanleiding waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En ten laatste, dat hij door Christus God zalig is. Waarvan we vinden en hen voortaan te leven van harte willig en bereid maken. U merkt wel dat we hier een uitgebreid veld vinden. We zullen trachten weinig tot onderwijzing en lering te spreken. Dat het God het behagen mocht. Wat wel eens meer gebeurd is in de loop der jaren. Dat hij het gebruiken wou en dat er eentje was die met de catechismus meeging. En ook zelfs de ziel gered is geworden. Voordat we daarvan zingen... spreken zingen we van Psalm 42, derde met het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge mijn terug? Voelt het oud vertrouwen wederzoek in het hoogste lofdelus. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven wat er verder volgt. In het derde en vijfde vers van Psalm 42.
Thank you.
als we dan straks iets gezegd hebben over het ontstaan van de catechismus, hoeven we daar verder geen tijd aan te besteden. Dat wordt op de scholen geleerd en op catechisaties. En maar mijn ouders zeiden dat we hier vinden een geloofsbelijdenis. Er staat hier boven catechismus of onderwijzing in de christelijke leer. In de Nederlandse gereformeerde kerken en scholen geleerd wordt. Dus de christelijke leer. En we zeiden straks dat catechismus betekent onderwijzing aan onwetenden. En dan begint, we zouden haast zeggen, te onderwijzen tegelijk met de deur, zouden we zeggen, huis te vallen. Want we zeiden straks dat het een geloofsbelijdenis is, een persoonlijke. En dan vinden we dat hij de vraag gaat doen, en dat hij niet zegt, wat is de enige troost in leven en in sterven? Oh, wat is de troost in leven en in sterven? Maar mijn hoorders, de catechismus spreekt vanavond mij en u persoonlijk aan. Laten we daar eens even over nadenken, dat de catechismus, gebaseerd op Gods woord, als u belang hebt, daar staat een hele reeks teksten onder, die ons verwijzen dat hij geheel gegrond is op Gods woord. En dan vinden we alleen maar, begin maar bij Romeinen 14. Mijn ouders, we zeggen, die komt er direct persoonlijk tot en eigenlijk van ons met de vraag. Wat is uw? Dus niet de, want de troost kunnen we bij bevatting van de waarheid nog misschien wel verklaren. Bij beschouwing van de waarheid is soms nog wel iets van zeggen. Maar hier is een strikt personele vraag tot ons allen, zo we hier zijn voor het aangezicht des Heeren. Wat is uw? En wanneer dat hij gaat antwoorden, zegt hij dat ik. Dus de vraag is van een zeer groot gewicht. Of dat we het antwoord daarop zouden kunnen geven. Als hij de vraag hier doet, wat is uw troost? Dan spreekt hij niet over verschillende troost. Maar wat is uw enige troost? Want mijn hoorders, daar is zoveel troost in de wereld. Dat men neemt een heel eenvoudig beeld. Men zit in een krotwoning. En men weet niet hoe dan we eruit moeten komen. En soms wind en sneeuw en trek en water en van alles in die woning. En men krijgt een nieuwe woning. Een zeer belangrijke woning waar we met ons gezin kunnen zijn. Dan is dat eigenlijk een troost voor zulke gezin. Dan zou het een krot woning een nieuwe woning krijgen. Dat kan in het gezin al blijdschap meebrengen. Daar tegenover staat, wanneer, laat ik dat beeld nog even gebruiken, ik probeer als God het geeft zo kinderlijk mogelijk te zijn, dat ook de jeugd er soms iets van mocht verstaan. Dan kan men soms troosteloos zijn in zo'n woning. We weten uit ons eigen leven dat we in een krotwoning gewoond hebben. Waar de sneeuw, wanneer het sneeuwde, soms tot halverwege een huis was. We lagen op een zolder zonder borstwering met een glazen pan. Dat was het enige licht dat we hadden en het enige lucht dat we hadden. Zodat het schrikkelijk benauwd was in een klein krotwoning te zien. Zodat men soms bezorgd was. En soms vrees ellende. En mijn ouders, wanneer men dan een woning gaat verkrijgen, dan in verschillende opzichten is dat eigenlijk al een troost, een blijdschap. Zo zijn er veel dingen in het leven, dat men soms bezwaren ziet, en tegen bezwaren, en tegen moeite, en tegen kommer, Of soms in ziektes en de dokter die geeft moed en hoop en zegt het is niet van kwaadaardige aard. Dan wordt men soms al getroost. Maar waar vraagt een onderwijzer niet naar? Die vraagt niet wat en hoeveel troost heb je in het leven. Maar wat is uw enige troost? Uw enige troost. En menigeen zoekt zich te troosten met de dingen van de wereld. Maar mijn ouders, hij vraagt hier, wat is uw enige troost in het leven? En in zonderheid komt u ons in kennis te brengen met sterven. Dus hier komt onze onderwijzer aanstonds al te bepalen bij dat ons leven hier maar een korte tijd is en dat er sterven aanbreekt. Leven en sterven. Zodat het gewicht, zeggen we, van deze vraag, ik zeg tot een iegelijk van ons persoonlijk komt. Ik wens te wel van God dat we geen Galileo's gestalte innamen. En dat we ons er niets van aantrekken, hoewel ik vrees. Dat er velen met een Galileo's gestalte huiswaarts zullen gaan, als God het niet roept. En Galileo's gestalte is dat men zich er niets van aantrekt. Dat die troost in het leven noodzakelijk gekend moet worden. Om getroost te kunnen sterven. We leggen hier de nadruk op. Deze gewichtvolle vraag. Wat is uw enige troost? Dat in leven en in sterven. Dus niet wat heb ik in de wereld. En wat heb ik in de godsdienst. En ach, de Heer is zo goed voor me. En zo'n beetje verzekerd voor de tijd. Enzovoorts, nee, wat is uw troost? Troost wordt geschonken en gekend bij verschillende omstandigheden, zeggen we. Tegenspoed, krankheid. Maar mijn horen, die troost staat tegenover de ellende die we onderworpen zijn. Waarvan de tweede vraag is, hoeveel stukken zijn er nodig om in deze troost zalig te leven en te sterven? Hij zegt, 3 stukken. Ten eerste dat ik leer kennen hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Daarom zeggen we, deze vraag komt rechtstreeks tot mij en tot u. En ik wens de wel van God dat hij het op uw ziel vindt dat je van die vraag niet los kon komen. Want als we vanavond of straks weer huiswaarts keren, kan er nog iets over gezegd worden en we maken ons weer los. Van die vraag, wat is uw enige? Wat is uw enige troost? In het leven. In het leven, dat korte leven dat leeft. En in het sterren. Ik zeg een zeer gewichtvolle vraag. Zijde, we vrezen mijn ouders dat menigeen zich weer af zal maken. Misschien nog met de gedachte. Ja, het was een ernstige vraag, maar ach, God geven, en het zou ons het beter zijn dat het is waar geworden dan er is geboren werden, die zich niet meer los konden maken van die vraag, ik leef nu en ik moet sterven, wat is nu mijn troost? Wat is mijn troost? Een troost, dat ik wel eens een tekstje heb, en een versje heb, en een toestandje heb, een indrukje heb, en wel eens wat beleefd hebben, wel eens een uitredding en een gebedsvoering gehad, dat is de ware troost niet. Men kan hier in sommige omstandigheden wel eens een beetje troost verkrijgen, maar het gaat hier over, wat is uw enige troost? Daarom, mijn hoorders, niet alleen dat een onderwijzer in de catechismus beminnelijk en schoon is, maar hij begint tegelijk met ernst. Zodat dat die troost in leven en in sterven, wanneer we die gemist en wanneer we die niet kennen, zijn we in een beklagenswaardige staat. Een beklagenswaardige staat, bij alles wat de wereld biedt, beklagenswaardig. Als we die troost niet leren kennen, of hebben leren kennen in het leven, en we zullen ze moeten missen bij het sterven. Ik zeg, en we leggen er even een nadruk op, en de gele catechismus, die is rijk in inhoud tot een onderwijzing, maar mijn hoor, het begin moet goed wezen, en nog gaat hier de onderwijzer ons rechtstreeks wijzen wat er nodig is gekend te worden. Dat is uw troost. Ach, mijn hoortjes, dan vinden we hier een geloofsbelijdenis. Dat een onderwijzer gaat zeggen, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijns ben, niet mijn, maar mijns vertrouwen zalig maken, Jezus Christus eigen ben. Zeiden, en wanneer we vinden de troost van de geloofsleer. Ik hoorde iemand zeggen, ja man, maar in deze catechisme of in deze zondag, één vraag één, dan leg eigenlijk de ganse leer van de catechismus, die wordt hier in het kort voorgesteld. Goed begrepen. Maar toch is het een gewichtige vraag. Want hoe gaat hij zeggen dat hij iemands eigendom is? Nu van twee in één. We zijn het eigendom van Christus. Of we zijn het eigendom des duivels. Want die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de begin. Een gewichtig onderwerp, mensen, om eens bij stil te staan. Want we vinden hier niet dat hij zegt dat Christus van mij is. Maar hij gaat hier zeggen dat hij van Christus is. En hoe is die van Christus wel? Hij zegt met lichaam en ziel. In beide in leven en in sterven. Geloofsleer. Het gouden geloof. Een gouden goudstukje in het buideltje van ons hart. De leer des geloofs. En die troostrijk is dat ik niet ben van de wereld. Dat ik niet ben van de duivel. Dat ik niet ben van mijn eigen. Want hij zegt hier dat ik van Christus ben. En niet mijzelf. Dus niet mijn. Dus men kan zichzelf zijn. En zichzelf te zijn is zonder troost te weten. Dat al is het, zeiden we. Dat we hier in het leven menen troost te hebben. Zichzelf te zijn is voor eigen rekening te zijn. Is voor eigen rekening hier op de aarde, voor eigen rekening te leven en voor eigen rekening te moeten sterven. We zullen er niet te ver voor uitweiden, maar bedenk eens, mijn horens, het gewicht van deze vraag en het antwoord dat hij hier geeft, dat ik van Christus ben, dus niet van mijn eigen. Mannetjes, wanneer we hier vinden dat ik van Christus ben, dat wil zoveel zeggen dat ik niet een slaaf, maar dat ik een eigendom in zijn dienst ben, voor zijn rekening ligt, waar we straks wat nader op ingaan. Bedenk eens ons zelf te zijn. Wat is dat? Dat is, zeggen we, ik herhaal het nog eens even, jong en oud, dat we voor eigen rekening reizen in ons leven. En dat we voor eigen rekening moeten gaan sterven als we die troost niet leren kennen. Zie dit, mijn ouders, de ernst van het onderwerp, niet alleen de schoonheid, maar ook de ernst van het onderwerp. Want dat is gebaseerd op Gods getuigenis. En wanneer de bruid zegt, mijn liefde is mijn en ik ben van hem. Och, kan u nog groter uitdenken, niet meer voor eigen rekening hier in de wereld te leven en niet voor eigen rekening met sterven. En dat niet alleen, maar hij zegt met lichaam en ziel. Dus het lichaam wordt het eigendom van Christus en de ziel het eigendom van Christus. Zodat Paulus zou zeggen, ik ben met Christus gekruist en ik leef nog niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door het geloven in Christus die me lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. En merk is, we zeggen, zichzelf te zijn is iets verschrikkelijks. En wat staat men daar toch zeer weinig bij stil. Wij leven dikwijls of dat er geen dood is en of dat er geen eeuwigheid is en of dat er geen straf is. Een mens leeft hier of dat hij wel 1000 jaar zal worden. Maar als de vraag, wat is uw enige troost bij de leven en sterven? En we kunnen die niet eens loslaten of, laat ik het anders zeggen, God bindt het is op onze harten. En die vraag loopt ons eens na. Je kan elke dag sterven. Welke troost heb je om God te ontmoeten? Welke troost zult je hebben als je voor God moet verschijnen? Welke troost zult je hebben? Ach, kom nu niet met tegenwerping hoor. Met ja maar, mens. En ik mag geloven en ik geloof dat er een beginsel in is. En dat ik een nieuw leven heb leren kennen enzovoort. Mijn ouders, als het niet is dat we leren kennen dat Christus, dat wij het eigendom van Christus zijn, wiens eigendom zijn we dan? Ach, dan kan men zich overeind houden en ik vrees dat het een teken des tijds is, dat men zelfs nog wel getuigt, dan er zonder kennis van Christus kan men nog wel naar de hemel gaan en worden er in de hemel gezet. Maar hier vinden we de geloofsleer. En we hebben vanmorgen nog gezegd, die wederom geboren worden tot een levende hoop, zijn zeer begeerig naar die redelijke en onvervalste melk. Dat is de leer van Christus, dat hij alleen de enige en volkomen zaligmaker is. Dat wordt de leer des geloofs. De vrucht van de wederwarende kracht des Heilige Geestes. Dat is niet zodanig dat we geloof hebben voor ons eigen en ons eigen moeten handhaven. Helaas, mijn orde, dat gebeurt nog wel eens, dat men zichzelf handhaaft. En wie, als hij aan de groentje komt, dan beurt het nog wel dat de aarde stuk gedrukt worden en dan komt een ader van vijandschap voor de dag. Vandaar dat er zo weinig oor, zo weinig kennis meer is, omtrent de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid, dat ik het eigendom van en Jezus met lichaam en ziel bij. Zodat met andere woorden, ik onder de heerschappij, onder de regeringen van Christus ben. En wanneer een kind die zegt dat is mijn vader en dat is mijn moeder. En die vader en moeder, dat is mijn kind. Het is een eigendom van Christus te zijn. Merk is, wanneer we dan in de tweede plaats, wil ik niet uitgebreid over zijn, dat hoe ben ik het eigendom van Christus geworden? Wat hij nader gaat handelen in de catechismus, maar hier in het kort er komt te handelen. Wel, hij zegt dat hij ons gekocht heeft van de stad. Niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. Dus er is een koopprijs betaald. En om niet te uitgebreid te zijn, mijn hoorders als hier binnen over betalen, dan heeft dat Christus bloed gekost. Je moet eens indenken, als wij iets kopen, dat wordt ons eigendom. En naarmate dat het voor ons waarde heeft, zal de prijs wezen. Neemt heel gewoon in het leven, wanneer men thans een huis moet kopen, dan moet er een hoge prijs voor betaald worden. En wil men een eigen woning hebben, en maar dan geven we desnoods nog om met hypotheek of dergelijke nog een borg nodig hebben soms, om toch de behoefte en aan de behoefte van ons gezinsleven te voldoen. En maar dan krijgt zo'n huis voor ons warm. En mijn hoorders merkt niet welke waarde of dat zondaren hebben voor Christus. Die in wezen stinkende, vuile, goddeloze en vreselijke zondaren zijn. Beledigers van zijn vader. Verkrachters van zijn wet. Miskenners van zijn woord. Schenders van zijn dag. Vloekers soms van zijn naam. En mijn ouders, welke waarde of dat de kerk of God voor Christus heeft. O, we vinden hier, mijn ouders, de gezegende middelaar, die om zijn ons tot zijn eigendom te maken, dat hij daar zulke dure prijs voor betaald heeft, namelijk zijn dierbaar bloed, zijn gegevene van de Vader, maar hij heeft ze gekocht voor den Vader, om ze zondeloos voor den Vader te stellen. En dan zulke mensen die zichzelf leren kennen, waar een volgende zondag over gehandeld wordt, over de val, over de verdorvenheid enzovoort. Maar als we dan even bij stilstaan, ach, en hij mag eens geloven dat dit eigendom is van Christus. En hij heeft leren kennen wat hij in zijn kwaliteit voor God is. Een hoop zonde van. Een stukje verderf. Waar God niets van kreeg. Als de logende van de zonde die naar de hemel stijgt. En dan voor Christus zulke waarde had. Dat hij zoiets tot zijn eigendom wilde maken en daar zo'n dure prijs voor betalen. Och, mijn houders, ik zou de catechismus zo lokkelijk voor u willen maken, lokker zou uitwerpen als ik kon om uw zielen te vangen. Wat die zielen vangen is wijs. Bedenk eens, och, wat zouden wij met een vuilnisbak doen? In de vuilnis waren we. En wat gaat Christus doen? Om ze van dat vuil te reinigen. En uit het vuil van de zonde. Als ik lees in Ezechiël 16. Toen ik u voorbij ging, zeggen u. Geworpen op de vlakte des vuils. Vertreden in uw bloeden. Die met zout gewreven. En niet met winselen gewonden, uw navel niet afgesneden, vanwege de waardigheid van uw ziel de lachten. Hebben dat wel eens meer gezegd, dat een beeld is van onder de heidenen. Wanneer daar een meisje geboren werd, op een dag van dat een afgod bijzonder verheerlijk en eergegeven was, dus een feest aan een afgod, en er werd een meisje geboren, dat was een vloek in huis. Zodat zo'n meisje wegwerpen op de vlakte des velds. Zo'n kind was dan onderworpen of te verdrogen door de hitte van de zon, of te verstijven van de nachtelijke kou, of van het roofgedierte verslonden te worden. Zo'n worm lacht daar. Ja. En mijn ouders, nu vergelijkt de Heer zelfs de kerk daarbij. Toen ik u voorbij ging, zag ik u. Ja. En dan vinden we nog, en een stukje verder, wanneer er haar gewassen gebeurd wordt. En ik kwam met u in een verbond en gij werd mij. Christus heb al gemeend in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Christus heb al gemeend toen God met eerbied gesproken. Wie is hij die met zijn hart geborgen wordt om dat mij te genaken? Heeft Christus al gemeend? Hij daartoe van den Vader verkregen en van de Vader voor de neer waren. Dus merk eens, mijn ouders. Ach, ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt, dat we hier eventjes bij stilstaan. Ten eerste, als we nooit zijn eigendom geworden zijn, dan kunt u horen dat die zijn eigendom gehaald worden zijn, dan ze uit een drek opgehaald zijn. En dat dat een godsdaad geworden is, een daad van God en hen, gegeest die ze weten waar. Dus, de onderwijzer gaat hier niet over zijn ik spreken, ik heb gedaan. Nee, hij zegt, Christus heeft gedaan. Ja. Dat is ook het schoonste kenmerk van het zaligmakend geloof, mensen. Niet wat wij doen, maar we kunnen ons dooden naar de hel zonder, dat kunnen wij. En Christus kan ons uit de hel halen worden. Dat is ons uit. Daarom het zaligmakend geloof. Huldigt altijd het werk van Christus. Daarom zeiden we, bedenk eens welke waarde. Of dat zondaren die God daartoe produceert en verkoren, welke waarde ze toch voor Christus hebben. Ja. O, mijn hoeders, voor ons zijn veel dingen die geen waarde hebben, werven we op de vuilnis wel. En mijn hoeders, als we niet door het eigendom van Christus worden, worden we straks op één hoop geworden we in de rampzaligheid. Oh, wat is het toch nodig dat we leren kennen wiens eigendom ben ik. Leef ik voor mijn eigen en leef ik mijn vlees uit en leef ik voor mijn vlees. Oh, ben ik het eigendom. Ik zeg dit, ik zou gelijk als lokkers uit willen werpen, dat je ziel is begeerig mocht worden om eens te leren kennen. Ach, ik ben mijzelf, maar ik hoor dat God zondaren opraapt, tollenaren en zondaren vinden van deze ontvang, de zondaren heeft met hen. Ik zeide, ik wens lokkers uit te werpen, want we vinden hier mijn ouders, de koopprijs. En dat is zijn bloed, dat is zijn leven. Zijn leven, dat is dat hij zich opgeofferd heeft aan de goddelijke gerechtigheid. Waarvan de catechisme ook later gaat spreken, dat er voldaan moet worden aan Gods gerechtigheid. Dus waar we tand hier over uit hoeven te wijden. Maar zijn dierbaar bloed, dat de prijs. Oh, de prijs voor die hij betaald heeft voor zondaar. Ach, heb God onder ons genade verheerlijk. Heb je er iets van in je leven mogen ervaren? Dat je niet jezelf meer bent, maar dat je voor rekening van Christus bent. Naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, in leven en in sterven. En waar openbaart zich nu het geloofsvertrouwen? Het geloofsvertrouwen dat we zijn. Die gezegd heeft mij is gegeven alle macht in een hemel en op aarde. En beschikt over alles. Want hij zegt mij is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. Alles is voor mij. zelfs de apostel Paulus zegt, alles is uw, want gij zijt van Christus en Christus is God. Wat een weldaad is, het eigendom te zijn van Christus. Staat u er nog wel eens bij stil? Overdenk het nog wel eens. Heb God die genade verheerlijk. Wat moesten we laagjes aan de grond leven, hè? Och, wat moesten we wel laagjes aan de grond leven. Waarvan de kerk soms ziet, ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen zal eer en roem geven. In de derde plaats zeiden we, door Christus verlost van de zonde, wanneer we hier vinden, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomelijk betaald heeft. Dus de prijs die hij geboet heeft, is de verlossing van de zonde. Want neemt hier een eenvoudig beeld in het leven, mijn herders. Wanneer daar een zekere schuld betaald moet worden, en we kunnen ze niet betalen, de schuldeiser blijft het recht houden, of het niet, als we het niet kunnen betalen, toch het recht houden dat wij betalen. En dan staan we, zeggen we, bij iemand in de schuld, en die zich daar weinig over bekommert. Maar die nou eerlijk door het leven wil, die kan het wel eens benauwd zitten dat hij schuld heeft. En in zonderheid wanneer de schuldeiser eist betaling. Maar wanneer dat hij betaalt en een ander betaalt, dat wil zeggen borg. Ten eerste, wanneer dat hij ons al in kennis komt te stellen, met dat hij bij machten is om te betalen. Waarom wordt een onderwijzer getuigd in zondag 6? God eist dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden en dat er betaald moet worden. Het gaat Christus komt doordat hij hun schuld geboet heeft met zijn dierbaar bloed, komt hij te betalen. Zodat ze van de zonde verlost worden. O mijn herders, zodat de zonde, die een macht zijn, die wij niet ten onder kennen brengen. Want tussen twee haakjes, al wat we proberen om de zonde ten onder te brengen en er onszelf van te verlossen, is ijdel. Toen Luther, die ook zoveel van deze catechismus hield, toen Luther bekeerd wenste te worden, toen dacht hij dat hij eerst de zonde moest doden. Hij ging vasten. Hij ging bidden en niet slapen en niet eten. Zodat hij vermagerde en gestorven zoude zijn van gebrek. Maar wat hij niet kon, de zonde ten onder brengen. Nee. En mijn oor, dus het is de mens wel aangeboren, krachtens een verbroken werk verwond, om er zelf wat aan te doen. Helaas, gelijk hier in het leven tegen sommige kwalen, veel kwakzalversmiddelen gebruikt worden, waardoor in plaats van de kwaal beter, maar erger wordt, zo is al onze werkzaamheden, om van de zonde af te komen, vruchteloos, maar om met onze zonde bij Christus te zijn. Dus wanneer ik hier vind, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. Dus niet één zonde blijft er onbetaald. Dat wil zeggen, het eigendom van Christus in leven en in sterven, dus ons ganse leven door zonder geluk. Een kind van God zelfs, die vrijgemaakt en vrijgesproken is en verzegeld is door de Heilige Geest, die wordt niet ontslagen van de smet der zonde. Dat geschiet in de heiligmaking en dat geschiet tot onze laatste snik toe. Dus ze blijven in de grond. Denk erom dat dat geen reden is om een antinomiaanse stelling aan te nemen. Christus vergeeft toch mijn zonde, of die heeft ze vergeven. En die heeft vergeven die ik gedaan heb en die ik doe en die ik nog doen zal. Dat is antinomiaanse. Die zo leert, die heeft nog nooit de gerechtige vergeving der zonde leren kennen. Nee. Want wanneer we de wegneming der zonde en de prijs die ervoor betaald is om de zonde weg te nemen en de van de heerschappij der zonde verlossen, die spreekt er wel anders over. Oh, mijn ouders, die zijn de zonde moe. Dan kan een tijd aanbreken dat ze bij tijden wel eens wensen om te mogen sterven, om voor eeuwig van de zonde verlost te mogen zijn. Want hoewel ze gedurig waarnemen en zelfs in moeten leven, dan zie je er val niet te boven komen. Maar als ze iets mag leren door de geloofsleer, dat er niet één zonde voor hun rekening blijft leggen. Nee. En al is het zonde van ongeloof en zonde van afval, van afwijking en dergelijke. Denk erom, ik zeg nogmaals, dat geeft geen aanleiding, want die dit leert kennen, die zal, waar we zo God wil en we leven later over spreken, het stuk der ellende leren kennen. En zal ook de smarten der zonde leren kennen en rouw der zonde leren kennen. Maar er blijft er niet eentje voor de rekening leggen. Als er één zonde voor rekening blijft leggen van Gods volk, dan kwam er geen één in de hemel. Want door één zonde is het oordeel en de vloek over de ganse wereld gekomen. Over de ganse Adams geslacht. En die nou eerlijk door God bekeerd wordt, luister eens goed hoor, die gaat leren kennen. Als ik één zonde heb, mocht God me verdoemen. Maar dat is wat. Als ik één zonde heb, dan moet God me naar zijn recht verdoemen. Merk u niet de dwaasheid, de blindheid, de onwetendheid, de onkunde. Dat er zoveel werk, heiligheid, eigen gerechtigheid is. En dat men zichzelf, wanneer er nog steeds in overtuiging zijn, waar we niet over uit kunnen wijden, overtuiging zijn, ach, mijn oren, zichzelf dikwijls zo slaan met haar. Ach, ik ben zo'n zondaar. En ik heb tegen licht en beter weten ingezonderd. En het is nooit meer goed te maken. Al had u maar één Adam, deed één zonde. En daardoor kwam over de ganse nakomelingschap, zoals hij als hoofd van het werkverbond vertegenwoordigde, al zijn nakomelingen, kwam het oordeel en de vloek over het hele boeltje. Eén zonde. Ach, laat ons toch bedenken, mijn herders, dat die eerlijk zelf, die gaan er iets van leren. Heb ik één zonde, moet God mij verdoen. Heb je het wel eens geleerd? Heb ik wel eens geleerd? Helaas, we gaan een tijd beleven dat men geen zonde meer heeft. Nee. Geen zonde meer heeft. Men kan zonder de vergeving der zonde in eigen oog bekeerd zijn en zichzelf verzekeren en ach, de tijden der onwetendheid die we thans beleven schreien naar de hemel. En de waarheid kan bijna niet meer verdragen worden. Of we moeten eerlijk gemaakt worden. En onze leer der genade onderwerpen. Dan komen we aan de weet, mijn oren, toch niet zulke hoogvliegers zijn. Als we leren kennen, ene zonde. En nu vinden we dat hier de onderwijzer spreekt. En dat hij zegt, voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. Ach, die mag er wat van leren kennen, daar zonder al en zonder taal zijn goddelijk vergeven. Goddelijk vergeven, we hadden de eeuwige dood verdiend en we kregen het eeuwige leven. Dat bestaat dan, en ze soms op de zonde wijst. En dan ze er dergelijks ervaringen, ach, dan ze de smart daarvan hebben, maar Mijn orde zal dan, neem bijvoorbeeld is, in het heilige avondmaal wordt zo schoon, zo waar, heb ik voor al uw zonden volkomen betaald. Merk eens, vindt u ook niet, wat heeft deze jonge mensen, u zien is een Olympianus, die waarschijnlijk nog maar een 25 of 27 jaar geweest, sommigen zeggen van nog jonger, we weten dat niet precies, maar wat hebben die toch een gezegende geloofskennis gehad. Wat hebben die mensen toch een schoon het geloof uitgedrukt. Want het geloof, geloof in de vergeving der zonde. En door het geloof leren we kennen dat al onze zonden ons om Christus wil vergeven zijn. Dus er wordt hier over de verlossing gesproken van de zonde. Dat wil zeggen, de zonde zal over u niet meer heersen. Het wil zeggen, je bent van dienst veranderd en je bent van koning veranderd. Ja. Overgegaan uit de dienst der zonde in de dienst van de koning der koning. O gezegend volk, gelukkig volk. En ik zou er nog wat bij willen zeggen. Ach, hoewel misschien ongelukkig, gelukkig, als je in je hart omdraagt en in je hart voor God zou kunnen getuigen, heren, op die leer wens ik te leven en te sterven. Dat u me die genade zou willen verlenen, dat ik hier in mijn leven toch eens mocht leren kennen. Ik ben niet meer mijzelf, maar ik leg voor rekening van Christus. Ik ben niet meer mijzelf, want ik heb de waarde van zijn bloed. Dat zoete, zoete, zoete bloed van Christus, die als hoofd van de gemeente en als koning van zijn kerk lichaam en ziel aangenomen heeft om zijn dierbaar bloed te kunnen storten tot verzoening voor de zon. En dat hij ons verlost van de zonde. We vinden tot twee keren toe dat hij zijn omwandeling op aarde zegt. Zoon, wees wel gemoed, u zijn de zonde vergeven. En we vinden nog dat hij tegen die vrouw zegt. Vrouw, uw geloof heeft u behouden. Gaat heen in vrede. En zegt tegen Simon de Fariseer. Haar zonde zijn haar vergeven die vele waren. Zo is Christus. Kennen we hem zodanig? Kennen we zodanig? Dat is nu de troost, mijn ouders, die er is tegen de zonde en tegen de ellende. Want die leren kennen de bitterheid der zonde. Die leren wel eens kennen troosteloos te zijn. We hebben in het kort geleden nog eens gesproken over troost, troost mijn volk. Zal een ieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Hij roept daartoe dat er strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de anders hier dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. Dat is de geloofsleer. De geloofsleer, mijn oordeel is niet. Ik mag geloven ik een beginseltje heb. Ik mag geloven dat de Heer met me begonnen is. Ik mag geloven. Ach, samen geloof voor zichzelf. En daar zoekt men zich de hand af als God het niet verroept, stropelen voor de hemelpoort. Als het niet in ons hart gewrocht wordt, de behoefte aan die troost. Waarvan David nog getuigt, mij is die troost beloofd in de ongelukkig. Ongelukkig verleden. Ja. En als we dan zeiden de waarde die Christus heeft, welke waarde? Ach. Die het leert kennen moet dan wel zeggen. Heer Jezus. Ach. Heb ik zulke waarde voor u. Zulke waarde voor u. Dat je zulke dure prijs voor me betaalde. Dat je daar gekropen hebt in Gethsemane. Dat Golgotha. En zee van bloed gestort heeft. De smartelijke, schandelijke en smadelijke dood des kruises gestorven is. O, mijn ouders, dat zal de eeuwigheid voor nodig zijn. Om hem te bewonderen, te aanbidden en te verheerlijken. Want daar zullen ze van getuigen. En gij hebt ons gulden gekocht met uw bloed. Gulden en de lommen zij dan ook de eer. En de lof en de prijs en de dankzij. Ziet, mijn houders, Christus ons gekocht door zijn bloed en verlost van al onze zonden. Ja, niet één keer. Wanneer dat er springhamen en kikvorsen waren in Egypteland, dan vinden we, als God die plaag weg is, dat er niet eentje overblijft. Zo is het met gevolg ook. Niet één zonde blijft er. Al is het dat ze de eigen niet vergeven, dat ze gedurig waarnemen. Ach, dan ze moeten bekennen, ik heb tegen uw Heer zware menigmaal betreden. Als ze door genade leren kennen. Ach, de schuld is volk, heb uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt een gunst en niet een wraak uw lust. De hitte van uw graanschip is geblust. En vindt u dan nog dat ik door Christus vrijgemaakt ben. Want dan zegt hij mij, uit alle heerschappij des duivels verlost is. Dus ook de Satan heerschappij verbroken. Niet meer van ons eigen, niet meer van de wereld en ook niet meer van Satan. Want door onze bondsbreuk in Adam zijn we Satan toegevallen. En wat heeft Christus nu gedaan? Ach, die heeft de Satan de kop vermorzeld. En we vinden nog, zal de gevangene eens die ransom komen? Of zal de gevangene vrijgemaakt worden? Dan zegt hij, gewisselijk, de gevangene eens rechtvaardige zal hem ontnomen worden. Want eigenlijk, we zijn de duivel toegevallen, die hebben recht op ons. Hoewel dat God kracht en schepping altijd een goddelijk en scheppingsrecht op ons had. Maar hebben de duivel gekozen. En dat hij ons nu verlost van de heerschappij, daar staat uitdrukkelijk. Dat hij ons verlost uit alle heerschappij de zijn. Zodat ze met de apostel Paulus bij tijden wel eens kunnen zeggen. En Romein, wie zal de schuldiging inbrengen tegen de uitverkoren God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemd? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechter aan God is, die ook voor ons bidt. Ziet, mijn houders, de verbreking van het werk en het rijk en de heerschappij des duivels. Niet meer van de Satan. Niet meer van onszelf, niet meer van de duivel, maar van Christus die herkend is van den Vader, gegeven van de Vader, als de enige middelaar en zaligmaker en verlosser. Maar in verband met de verlopen tijd hopen we volgende week de andere drie of vier puntjes wel te behandelen als de Heer willen we weten. Thans nog met een enkel woord gaan we besluiten, zingen we nog. Uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust en heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen en weer uw wandelen moet. Wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 25. zijn jongelingen en jonge dochters onder ons. Ik kom nog even tot u lieden met deze gewichtige vraag. En in zonderheid, als we dan ook omtrent onze catechisanten met tijden merken, zo weinig kennis geworden is van een vader die had een zoon en die laat spreken. En toen zei die jongen tegen zijn vermoeder, vader, hebt die preek op mij gelezen? Toen zei die moeder tegen die man, weet je wat een zoon die zoon straks zei? Dat je die preek op hem gelezen hebt, het was niet waar. Toen begon die vader te schreien en toen zei hij, luistert hij dan nog? Maar wij zouden ook wel eens zeggen, luistert mij nog? Luistert men nog wat de waarachtige leer der zaligheid is. We hebben het wel eens meer gezegd en ik zeg het nog eens. God verhoeden het. Maar als die Russische weer zijn klauwen hier neerlegt. En wat is er onder oorlog gebeurd. Dan we veel jeugdigen naar Duitsland gingen. Maar toen konden ze de Bijbeltje nog meenemen. Maar als het is was. Dat God toeliet dat het communisme de overhand had. En we hadden geen Bijbeltje meer. Ja. En we wisten dan niets van de leer. Die we hier, waar die hier voor ons geen waarde heeft. Om kennis te verkrijgen. Ach, dan zou het nog wel eens kunnen zijn. Dat we dan zouden schreeuwen, hadden we maar gelasten. Ja, maar een leerstellige kennis van de waarheid maakt ons niet zalig. Houd in gedachtenis dat als een leerstellige kennis hebben en God komt een zondaar te bearbeiden wederbaren, zal des vrucht van die leerkennissen, leerstukken bewaard worden voor spoedig af te dwalen of in een dwaalleer te vallen. Want we zeiden, deze catechisme is als een fort rondom de leer van vrije genade, de leer der zaligheid. Dus jongelingen, jonge dochters, lezen jullie de catechisme nog wel eens? Overdenk het nog wel eens. Ik heb in de tijd een paar catechisanten gehad. Ze zeggen niet dat zaligmakend is, maar die hem helemaal uit haar hoofd leerden en opzijden. De gehele catechismus, 52 zondagen, deze anderhalf uur over. Dat ze deden, oh, zeiden hem ook, vraag en antwoord. We hadden ze een Bijbel beloofd, nu ik beloof ze een Bijbel, hoor je het leren. Ja. Een Bijbel als het kan nog met koperen sloten. Dat zeg ik niet omdat je je eigen verdienstelijk hoeft te maken. Maar ach, dat je de waardij van de schoonheid van de leer der zaligheid zal leren kennen. En dat in jullie jeugd die vraag is tot u kwam. Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven. Want als jong kunnen we ook sterven. Ik was verleden op Bergamba. Als een jongen van een tractor gevallen en een pin door zijn nieren en zijn lever, waarvan het einde was de dood. Dus 16-jarige leeftijd kunt gij sterren. Och, God binden het op uw harten, jongelingen, jonge dochters. Je hebt maar één ziel voor de eeuwigheid. Welke waarde hebt de leer der genade voor? De vaders en moeders. Zoals hier zijn, ach, welke kennis hebben we omtrent onze Heidelbergse catechismus, waarin ons geleerd wordt een personele geloofsbelijdenis. Wat is uw vader, wat is uw moeder, en wat is uw grijsheid, en wat is uw enige troost in het leven? Ik ben te vragen nogmaals op uw conscientie, wat is uw enige troost in het leven, maar strek is bij het sterven. Ach, als we dan niet hebben leren kennen dat Christus ons gekocht heeft met zijn bloed, door het zielzaligend geloof, dan moeten we voor eigen rekening de dood aandoen. En dan valt de laatste beslissing en die is eeuwig. En ach, ik zei nogmaals, jongelingen en jonge dochter die misschien nog veel van het leven verwacht. Terwijl de tijden zo donker en de oordelen zo laag gaan. En er soms nog zoveel van verwacht. Ach, ik wenste wel eens dat die vraag je niet meer los kon wagen. Als je vanavond je knieën buigt, doe je het nog. Je knieën buigt voor God. Dat die vraag je is na niet. Je buigt die knieën wel. Wat is je troost in dit leven? O, wat uitnemendste de wereld gaat voorbij. Met al zijn begeerlijkheid. Maar die de wille God doet blijft in de eeuwigheid. Zijn er nog onder ons. Die het tot smart en droefheid is. Ach die het aan haar hart vraagt. Ach ik mis die troost. Ik mis die troost. Ach ik ben in mijn ongeluk. In mijn ellende. In mijn verdriet. Ja dat de smart daarvan u aan uw hart zou raken. Och, dan zou ik u toe willen roepen. Och, gerust niet. Voordat je toch hebt leren kennen. Ten eerste niet alleen dat er die troost is. Dat er nog een zaligmaker is voor zonde. Maar dat gij die zaligmaker nodig zou krijgen. En dat ge door genade mocht leren kennen. Dat hij voor u geboet heeft om Golgotha. Om door het zielzaligend geloven met hem verenigd te mogen worden. En dat wanneer u de vraag zou gedaan worden, wat is uw enige troost bij zijn leven en sterven? Ach, dat ik voor rekening van Christus leg, man. Voor rekening van hem die me gekocht heeft met zijn bloed. En heb God die genade verheerlijkt. Met medeweten voor eigen hart en leven. Ach, dat we in een ootmoedige wandel voor Gods aangezicht zouden wandelen. We zijn verlost, maar het heeft het bloed van de Zoon Gods gekost. Overdenk het toch eens, opdat we in ootmoed en oprechtheid en dan te leren kennen heb het bloed van Christus. Zijn lijden en sterven het hem gekost om ons tot zijn eigendom te maken. Ach, dat ons wachten zouden voor de zonde. Die ons lichtig ook omringen dat we bewaard zouden worden. Voor zijn hemel en zijn eeuwig koninkrijk. Gezegende zijn. Als we hier iets van hebben leren kennen. En want mijn hordes, als het dan sterven zal worden. En hoe dat we gaan sterven, ach, we vinden in Gods woord maar van een paar sterfbedden. Je vindt het sterfbed van Jacob en van David iets. En dan lees je nog van Stefanus, maar verder vind je nog niet zoveel sterfbedden in Gods woord. Maar we vinden wel, en zij ontsliep, Abraham en Isaac en meer anderen. Maar we vinden niet zozeer hoe ze stierven. Dan ze juichende stierven of zingende of sprekende. En dat is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak leggen we voor rekening van Christus. Ja. Ach, dan zegt een apostel Paulus, het leven is mij Christus. En het sterven gewin, dan zal het sterven een deur zijn. Waardoor we ingaan in het eeuwige leven. Om voor eeuwig bij de koning te zijn. En dan zullen we eigenlijk pas leren kennen de waarde. Die we gehad hebben. Dat in nu zijn arme kerk. vervuild gevonden heeft in de zonde, de Vader voor zal stellen als een gemeente zonder vlek en zonder rit. Dat al is dan ze hier de gevlekte zijn, de gehate, de versmalen. Christus zal ze voorstellen als een gemeente zonder vlek en rit. Ondan den drieënigen God, eeuwig. Uit zijn werken te loven en te prijzen, weer is zegen en de waarheid om Jezus willen. Amen. Ach, lieve, ontfermt u over ons hier. Die blind geboren Bartimeus, ach, die kon aan zijn herstelling niet doen, hij was een bedelaar. Maar ach, toen u door Jericho ging, toen werd hij de rechte bedelaar. De rechte bedelaar en smeekt om ontferming. En ach, hier, u hebt hem niet afgewezen. Maar u vraagt wel aan hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? O God, zal er hier ook nog zijn? Dus antwoord zal er even eerder dat ziende zal mogen worden. Want het eerste toen die zag was Christus die hij zag. Wie hij ook volgde. Ach, denk onze nog ten goede vertoen. Het zondige gaat nog in verzorging met een iegelijk. Tot de plaats onze woning. Dek ons onder uw vleugel en verhoor ons. In het verzoenen bloed uw zoons om Jezus willen. Amen. Onze slotsing uit 8e vers van Psalm 89. Hoezel echt. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht. Vrije gunst alleen wordt eerder toegebracht wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 89. De zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.